Frans, we gaan het vandaag hebben over de Blaricumse voetbalvereniging, BVV. Maar zo begon het niet. Wat kun jij zeggen over die club? Hoe begon dat?
Hoe begon dat? Het begon op de jeugd van Blaricum in die tijd. Dan hebben we het over 1931. Die hielden ook van voetballen. Maar er was één groot probleem. Er was geen bal.
Oké. Okay. Moet ik voetballen?
Er was een persoon, kapelaan Gerritsen, die had een bal. En daar mochten de jongens dan mee voetballen. Nou, het wilde geval, de beste man wordt benoemd in Hoogland. Dus de bal weg. En de kapelaan weg en de bal weg. Dus dat liep een beetje verkeerd. Toen kregen we hier kapelaan Knippers. En die had ook een bal. En kapelaan Knippers is eigenlijk de oprichter van de voetbalclub die officieel is opgericht op 25 mei 1931 als RKBVV. Rooms-Katholieke Blaricumse voetbalvereniging.
Ja, 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 ja.
Dat heeft geduurd. Maar er voetbalden ook wat jongens uit Blaricum in Laren bij RKLVV. Want die had al eerder, die vereniging is ouder. En kapelaan Knippers had in zijn religieuze gewereld toch wel contacten, ook in Laren. En die wist, tegenwoordig zou ik zeggen, te transfereren. Of wist los te weken dat die jongens toch weer terugkwamen naar Blaricum. Dat is gebeurd. En toen is de eerste wedstrijd gespeeld in 31. Ik dacht in mei, in juni of zo. Maar goed, in 31 in ieder geval. Maar als je wil voetballen, heb je veld nodig.
Ja.
Dat is wel maar het hoeft nog niet meteen overdekt te zijn, zoals het toen als het tegenwoordig is. Maar er werd een veldstuk veld wat van de kerk was, tussen de Naarderweg en de Bierweg. Langs het, wat nou het Bierwegpaadje noemen. Daar lag het eerste voetbalveld. Maar dat veld werd beheerd, of werd verhuurd, aan Geurt de Graaf. En Geurt de Graaf had een hekel aan voetballen.
Okay.
En vooral op zondag. En wat gebeurde er? Ze wilden daar voetballen en Geurt had gauw een greppel gegraven op het veld.
Ja, ja.
Toen kwamen die mannen om te voetballen. Ik weet niet meer tegen wie, maar de tegenstander was er ook al. En tegenpartij, tegenstander, zo klinkt zo wat, maar tegenpartij was er ook al. En er moest eerst die greppel dichtgegooid worden, anders kon er niet gevoetbald worden. Goed, dat gebeurde. En daar hebben ze gevoetbald, ik geloof een jaar of drie. Toen zijn ze uitgeweken naar de Schapendrift, net achter de kerk. En dat terrein, dat is nu de wijk de Bouwvenen. En als je nu de Stachouwerweg oversteekt naar richting Eemnes, dat fietspad door, he, de Romme heet dat. En daar rechts van, meteen heb je de Hulse Heg, en daar rechts van, daar lag het voetbalveld. Daar hebben ze maar kort gespeeld, want in het seizoen 36 en 37 zijn ze weer naar de Naarderweg gegaan. Alleen nu tussen de Naarderweg en de Bussemerweg. Dat was het voetbalveld van RKBVV. Ze speelden natuurlijk wel even, wel even bij de RK-bond. Je had een algemene bond en je had een RK-bond. En natuurlijk in de RK-bond. Nou, daar hebben ze gespeeld. Dat is een hele legendarische wedstrijd geweest. En er was een grote Lugusterheg omheen. Eén veld. En die werd met de hand gemaaid, hè? Met een hele groep vrijwilligers.
De hand?
Met een handmachientje werd dat veld gemaaid. Hè?
Ik wil zeggen, dat is wel heel moeilijk plukken.
Maar die heg werd met de hand geknipt. Elektrische scharen bestonden er niet.
Nee.
Moet je nagaan, een veld is 100 meter lang, 50 meter breed. En dus 400 meter, maar dan ben je nog een heel stuk van het veld daar. Want er stond een kleedhok. Een hok hoor, het staat allemaal, stelde niks voor. Maar zeg maar, soms, je had zeker 500 meter heg. Dat moest elke keer geknipt worden. 2,5 meter hoog. Dus die moesten de Lugusterweg twee keer in het jaar knippen. Toen hadden ze iemand, dat was kapper Hoeboer. Was niet katholiek. Was wel scheidsrechter bij de Algemene Bond. Maar die wilde graag in het bestuur komen. Maar Bakker Post, dat was de voorzitter, die was er tegen. En dat escaleerde. En dan zei ze, Hoeboer, je kan wel niet in het bestuur, maar je kan wel de heg komen knippen, want je bent kapper.
Ja, die kan goed knippen.
Toen zei hij, ik knip alleen maar herenhoofden en geen hagen. Zei hij, dus de man ging af. Daar hebben ze gevoetbald. Oh ja, en om het veld, om de mensen wel te laten betalen om te kijken. Want je moet niet vergeten, daar speelde Blaricum een keer tegen LVV, dat er meer dan 2000 man rond het veld stond.
Oh, dat zijn
2000 man. Dat was een derby. Dat was... Maar dan wilden ze wel hebben dat ze door de entreepoort gingen. En dat je moest een kwartje betalen, denk ik, of zo. Maar ja, dat was voor de club toch
ja,
een goede ding. Hadden ze zelfs nog in die heg, in die kale plekken, jutten. Dus een jutte doek gespannen. Mm-hmm. Dat je niet vanaf de straat kon kijken.
Was dat zo populair?
Ja, zo was dat. En dat was een hok. Ik heb het van de week nog verteld aan iemand. Dat waren voor de kleedkamer. Je had een kleedhok, er waren bankjes. En er was een wastrog, een trog.
Mm-hmm.
Met 3 koude kranen. Warm water had je niet. Toen ik ging voetballen in 1961, moesten wij een keer tegen Limfio. En Limfio in Baren. Zit in de Gerenweg. En bestaat niet meer. Ook een RK-vereniging trouwens, maar ja, bestaat niet meer. Ja. Maar dan moesten we over de Eemnesweg, zonder fietspad, klinkertjes. Jongens van 10 jaar, hè? De Laardenweg. Klinkertjes, zonder fietspad. De Wakkerdijk, klinkertjes, zonder fietspad. De Gerenweg was asfalt. En koud als het was, maar daar hadden ze douches. Daar kon je je eigen douchen. Nou, dat was natuurlijk een hele vooruitgang, hè?
Ja.
Maar even terug naar Blaricum. Toen gingen we ze in 67 gingen ze naar Sportpark de Oostermeent. En eerst dachten we, jongens, daar kan je nooit voetballen. Want in de winter van 63, en dat was een echte winter,
ja,
hebben we daar geschaatst. Dat liep het helemaal onder. Maar ze hebben het toch gedraineerd en het is een heel mooi sportpark geworden. En ja, dan is het, ben je daar. Er kwamen al niet-katholieken die er al op kwamen, hoor. Eerst werden ze geweigerd, maar nu werd er een beetje door de vingers heen gekeken. En ja, het zijn toch wel aardige jongens, horen toch ook in Blaricum. Dus de ontzuiling
ja,
was al een beetje in gang gezet. Ja. En toen kwam op een gegeven moment daar de vraag op tafel. Ik ben zelf ook bij die vergadering geweest. Ik geloof 68 of 69, maar daar moet je me niet in vasthouden.
68.
Dat er op tafel kwam om de predicaat RK eraf te houden.
Ja.
Ik kan je vertellen, dat was een tumultueuze deze vergadering. Maar overgrote meerderheid, ik dacht 64 voor en 3 of 4 maar tegen, stemde toch voor het afschaffen van het RK. Het RK eraf. En sindsdien heet het BVV 31.
Hm.
En er zitten ze dus al nu al 57 jaar op dat sportpark.
Ja, ja. Ja, bijna 60 jaar
ja,
inderdaad.
Ja, en nog een mooi we hebben op een gegeven moment, ja, kwamen toch andere mensen in het bestuur. Hè? Want ik zeg, je openstellen voor andere geluiden, dat kan je als een bedreiging zien, maar je moet het ook zien als een verrijking.
Mm-hmm.
En het is duidelijk een verrijking gebleken, want er kwamen mensen met andere ideeën. Er kwamen mensen met op een gegeven moment een sportuitwisseling met Duitsland. Dat had nogal wat voeten in de aarde. We zijn in 72, april 72 naar Huizen gegaan in het Townsgebergte. Ik ben zelf ook nog mee geweest. Ik ben de eerste blaadje die in Duitsland gescoord heeft.
Oh, ja?
Ja, we verloren wel met 4-1, maar
je hebt gescoord.
Ik heb gescoord. En dat we erheen zouden gaan. Ja, Herman Lanfert, dat was toen de toenmalige voorzitter. En ja, dat is heel triest. Zijn broer is toen in de oorlog om het leven gekomen. Achteraf blijkt dat het niet door Duitsers is geweest. Maar toen was nog steeds het idee dat dat door Duitsers was geweest. Dus ja, die was, oh, het is duivels. Er komt geen mof op hier op het terrein.
Ja.
En Gerdes Vorst, de broer van Lambert Koster, die was vicevoorzitter. En die heeft dat keurig opgevangen. Dus
diplomatiek opgeregeld.
Ja. Maar het wil me zeggen dat als er andere mensen komen, komen er andere ideeën. En dat moet je niet altijd als een bedreiging zien, kijk, als een verrijking zien.
Hm.
En de vereniging. Op het moment gaat het niet zo heel goed met de vereniging, zowel bestuurlijk als in ledenaantal niet, denk ik. Maar het zijn hele goede jaren geweest. Ik heb er zelf ook verschillende jaren heel prettig gespeeld. En,
zoals coach geweest.
Coach geweest en ik heb altijd nog elke maandag kijk ik altijd nog eventjes hoe belangrijk ik heb gespeeld.
Ja. Ja, en wat wij het over hebben gehad, je hebt mij zelfs gecoacht.
Ja.
Groot voetballer
aan mij verloren. Het heeft niet geleid tot een transfer.
Groot voetballer aan mij verloren gegaan.
Ja.
Maar even om een soort zijpad te bewaren, wat voor voetballer was jij? Was jij een flegmatieke linksbuiten? Of wat moet ik voor me zien?
Nee, je moet mij zien. En ik heb al gezegd, ze kunnen mij verwijten dat ik niet goed kon voetballen.
Mm.
En dat is een terecht verwijt. Maar ze hebben me nooit kunnen verwijten dat ik niet gewerkt heb voor de club.
Ja.
Ik ging tot het gaatje. Als we met 4-0 stonden, zei ik me proberen me nog 4-1 te maken of 4-2 te maken. Ik ging tot het gaatje. Dan ging ik ons op een streep. Even ook eens wat
rode kaart.
Wat weg. Nu zou ik een rode kaart krijgen. En maar goed dat toen nog geen VAR bestond, want anders had ik niet zoveel wedstrijden gespeeld. Nee. Afgemaakt, als niet. Maar ik was links, ik was links buiten. Of linksbek.
Ja.
Maar dat, ik heb er leuke tijd. Ik kijk er met plezier op terug.
En die tijden dat jij mij coachte, heb ik ongeveer opgezocht. Zegt 26 september 2009 jou iets met wat met BVV te maken heeft? Nee, nou ja, dat is misschien wel de eerste keer dat er echt wereldsterren op het terrein aanwezig waren. Het was namelijk de wedstrijd BVV Lucky Ajax. Het team van Ajax met de oude legendes.
Ja.
Onder andere John van Schip, Sjaak Zwart, Dennis Bergkamp, sowieso iemand die in Blaricum woont. Hebben toen de velden van BVV gespeeld. Het werd 2-7. Maar, dat was wel een leuk detail, de beginfase van Lucky Ajax, dat was niet de bovenliggende partij. Dus uiteindelijk hebben ze toch nog een soort van weg kunnen spelen, maar toch 2-7 geworden.
Maar, al eerder, in de jaren 73, 72, 73, hebben wij ook tegen de oude internationals gevoetbald. Met mannen als Joop Stoffelen, Abel Lenstra, Cor van der Hart.
Okay.
Ja, dus daar heb ik ook nog tegen gevoetbald. En god, een goede bek van Sparta. Jannie, ik ben zijn naam kwijt. Maar het waren mannen van... daar gingen we ook te dik in, hoor.
Ja.
Ja, ze gaf je even het gevoel dat je het kon.
Dat je kon en dan ging ze er even overheen.
Het was klaar.
Ja. Nou, het is wel leuk als je dus ziet dat een kapelaan met een bal... een aantal jaar later speelt in de Bergkamp daar. Dat is
en
leuk.
Nu,
ja.
En nu, als je nu kijkt... Als wij gingen voetballen... dan was het met een tasje ging je, en je nam je spulletjes mee... Nu de shirtjes worden gewassen, de broekjes worden gewassen.
Ja.
Ze lopen met alle kleuren voetbalschoenen. En met trainen hebben we allemaal speciaal derbyballen. Hm. De duurste ballen die er zijn. Ik heb daar wel eens moeite mee gehad. Hm. Omdat ik zelf weet dat wij, als we getraind hadden... en je kwam terug in de kantine, je had 4 ballen gehad om te trainen. En je kwam er met 3 terug. Dan werd er eerst helemaal het hele veld, alle sloten, alle kanten, de gracht afgezocht... Eerst moet die bal terug, eerder was je niet in de kantine welkom. En dat gaf wel aan dat we hard hadden voor de club. Want iedereen zei, denk je, waar is die bal gebleven? Jij zal hem in de gaten houden. Dus je spoorde elkaar aan. Laat ik zo zeggen, het was solidairder en collectiever.
Je zegt net, hard voor de club. Tot slot, stel nou zwaar weer... We hebben een linksback nodig. Ben je dan bereid om een beetje opgetraind te worden dat je weer het eerste...
Ik doe de club niet aan.
Oké, dankjewel Frans. Ja.